BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. Surely some revelation is at hand. And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born.
Barre anarchie, het bloedverduisterd tij wordt op de wereld losgejaagd. Alom gaat onschulds plechtigheid in de golven onder. Zo dichtte William Butler Yeats met vooruitziende blik op alweer een nieuw seizoen Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vandaag, welk vreselijk monster baart de chaotische afgang in Afghanistan? Met in de studio de wederkomst van Arend-Jan Boekenstein. Van afstand komt tot ons Rob de Wijk. En bij het horen van zijn naam weten Vlamingen dat het weer mis is in de wereld. David Kriekemans, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Welkom.
Goedemorgen.
David, om te beginnen misschien, maar hoe heb jij de laatste dagen de tragedie op Kabul Airport bekeken?
Ja, het is een creatie van Joe Biden, denk ik. Hè? Omdat de Amerikaanse president halsstarrig vastgehouden heeft aan zijn exit en niet heeft bijgestuurd, krijg je nu een machtsvacuüm. En dat machtsvacuüm wordt natuurlijk opgevuld door allerlei partijen. Ik geloof ook niet dat die Taliban op dit moment het grondgebied kunnen controleren. En dat natuurlijk die aanslagen die wellicht van ISK zijn, ja, dat die natuurlijk ook de legitimiteit van die Taliban zelf ondergraven. Mm-hmm. Daar kunnen we het misschien straks ook nog over hebben.
Graag. Ja, Arjan?
Ik vind het echt historische tijden. Ik heb de 1989, de val van de muur, meegemaakt. Daar was ik diep van onder de indruk. En nu zijn we weer een verder stadium in het verval van de macht van het Westen. Mm. En ook een verder stadium in de vervreemding van Amerika en Europa. En lees dus gewoon, China doet erge goede zaken nu. Hele goede. Zij heeft al die lithium en die kobaltmijnen. Gaat de Taliban gewoon geld geven. Hè? Dat hebben ze eigenlijk al gedaan. En zorgt ervoor dat One Belt, One Road er ook doorheen gaat. Mm. Rusland doet ook goede zaken. Is de enige die nou nog soldaten heeft. En die niet worden lastiggevallen. Dat is ook zo interessant. Dus ik vind het fascinerend.
Arjan, ik weet niet of het helemaal zo is. Hè? Het is wel wat je continu ook hoort en leest. Maar op het moment dat Amerika uit Afghanistan is, dan staan de Chinezen en de Russen er alleen voor. Dat is punt 1. Ja. Er is een klein grensje tussen Afghanistan en China. Zijn als de dood dat de boel overslaat naar Xinjiang. Ja. Waar de Oeigoeren zitten. Dat is ook de reden waarom ze op dit ogenblik bezig zijn met gesprek met de Taliban. De Russen die zijn als de dood dat er een soort spillover-effect is naar de zuidelijke republieken. Of van Rusland of de grensrepublieken, met name Tsjetsjenië. En wat gaat er dan gebeuren als van daaruit, laten we zeggen, allerlei acties kunnen worden ondernomen in de richting van Rusland en China? Dus daar zijn ze bang voor. Een ander punt is, en dat heeft te maken met de televisiereden die Biden heeft gehouden, ik dacht op 16 augustus, toen die zei van, kijk, de echte competitors, dat zijn Rusland en China. En die willen niets liever dan dat wij onze handen gebonden houden in Afghanistan. Hm? En in die zin moeten zij ook constateren dat dit niet heel handig is. Want dit betekent namelijk dat tijd, geld en aandacht meer kan worden besteed aan in ieder geval China en in mindere mate aan Rusland. Dus ik weet het niet hoor. Dat het moet nog bezien worden wat hier gaat gebeuren.
Maar Rob, het is heel goed dat je die andere kanten benoemt. En dat is natuurlijk waar. Hè? Een soort pottery barn rule. If you own it, you break it. Hè? De Chinezen en de Russen hebben nu de ellende daar. En de Oeigoeren. Ja. Maar er is nog één ding tegen in te brengen. Wat ik zelf interessant vind. Mm-hmm. Weet je, de situatie in de wereld wordt niet alleen maar bepaald door je militaire slagkracht. Als dat zo zou zijn, dan zou Amerika daar gewoon gewonnen hebben. Hè? Het gaat ook om de politieke wil om te vechten. Hè? En als je zo'n machtspolitieke bril opzet, dan zou ik dus zeggen als China van, nou, dit is toch een teken van zwakte van het Westen. En dan zou ik als Xi ook zeggen.
Uitgelegd, hè?
Ja, en dan zou ik ook zeggen.
Van, David, hoe kijk jij dat tegenaan?
En dat een Taiwan en Hongkong zou ik eens een beetje gaan kietelen. Nog iets meer gaan kietelen. Kijken wat er kan.
Ja, absoluut. Dit is natuurlijk een buitenkans voor landen zoals China en Rusland. Want zij zullen natuurlijk herhalen dat het westerse model niet werkt. Hè? Dat het Westen geen stabiele ontwikkeling kan bieden.
Ja.
Democratie, ja, wat betekent dat nu uiteindelijk? Het is alleen maar chaos natuurlijk.
Ja.
Maar wat wel een interessante paradox is natuurlijk, is dat de Verenigde Staten de afgelopen 20 jaar... een beetje bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van China en Rusland. En nu is het omgekeerd. Hè? Ja. Want nu zullen de Russen toch maar eens gadeslaan of die Taliban wel kunnen leveren op het vlak van stabiliteit. Als zij dat grondgebied niet kunnen controleren en bijvoorbeeld groepen zoals ISK of het Haqqani-netwerk die groeien op dat territorium, ja, dan gaan misschien de Russen een tegencoalitie moeten tolereren. We weten op dit moment niet wat er gaande is in bijvoorbeeld Oezbekistan, want een stuk van het Afghaanse leger is gevlucht naar Oezbekistan. En er is dan ook nog die kleine, heel bescheiden, op dit moment louter symbolische oppositie in het Panjshirgebergte en in de valleien daaromtrent van Saleh en de zoon van Massoud. De ball keeps on bouncing. Dus het valt allemaal nog maar af te wachten hoe dat gaat lopen, ook voor Rusland en China.
Maar ook voor Amerika, want even weer die televisierede van Biden, waarin hij duidelijk heeft gezegd, als jullie onderdak verlenen aan terroristische groepering, en hij doelde daarmee op Al-Qaeda en IS in Afghanistan, en die vormen een bedreiging voor het Westen, dan zijn we terug. Dat is dus nu gebeurd. Wat gaat hij nou doen? Dus ik heb ook nog even nagelezen wat hij in zijn televisierede van, ik denk dat het vannacht was, gezegd heeft. Daar zei hij feitelijk precies hetzelfde.
Ja.
Dus wat gaat hij nou doen, Biden? Hij wordt nu echt uitgedaagd door IS. Ik bedoel, ik vind het ook wel fascinerend om te zien dat die lui dus echt strategisch kunnen denken, zowel de Taliban als IS. Om feitelijk daar te blijven. En daardoor een enorme chaos te creëren. Want dat is natuurlijk precies wat IS wil. Chaos creëren. De legitimiteit van de Taliban ondermijnen. Hoe groter de chaos, hoe groter de mogelijkheid is dat dat land gedeeltelijk als vrijplaats kan worden gebruikt. Datzelfde geldt ook voor IS. Dus wat gaat Amerika nou doen? Als Biden doet wat hij gezegd heeft, ja, dan moet hij dus nu blijven. En dan moet hij nu met special forces, luchtmacht, weet ik veel wat, drones.
En als hij niet doet wat hij gezegd heeft. En als hij niet doet wat hij gezegd heeft, dan toont hij zich zwak. Dat is het mooie.
Ja, exact. Exact. Dus hij is nu gewoon, nou, ik wil niet zeggen schaakmat gezet, maar hij zit er niet ver vandaan hoor.
Het is heel naar.
Maar wat Biden natuurlijk gaat doen, hij kan natuurlijk geen 180 graden draaien, maar er is een vreemde paradox dat hij nu eigenlijk met de Taliban moet gaan samenwerken om toch een stuk stabiliteit te bieden. Bovendien de Europese landen, ja, als je mevrouw Merkel beluistert, ja, die zegt ook, wij gaan onze humanitaire hulp verder zetten. En Europa, ja, die zit nu voor het moeilijke vraagstuk, wat gaan we nu doen, want een Afghanistan dat helemaal implodeert, we vergeten misschien, maar er is honger in Afghanistan, er is een coronacrisis, het land heeft buitenlandse deviezen nodig, heeft een business model nodig, kunnen wij die wortel gebruiken om een meer inclusief Afghanistan af te dwingen? Ik betwijfel of dat allemaal realistisch is, maar ook wij als Europese landen staan hier, denk ik, voor een aantal grote vragen.
Het interessante is dat Kamala Harris, de vicepresident, heeft gezegd, ik ga de Afghaanse vrouwen en kinderen gaan steunen. En die gaat dus gewoon op een of andere manier moeten dan ook gaan samenwerken met de Taliban. Ja, ik zie het ook niet anders. Maar dat gaat ze dus doen. Aan de ene kant zegt Biden, we zijn niet in de business van nation building. Maar dit is natuurlijk gewoon ja feitelijk een soort afgezwakte vorm van nation building wat ze wil gaan doen.
En wat er nog bij komt, dat vind ik ook zo interessant, is dat als je Merkel goed leest, hè, we hebben helemaal niks meer gehoord over wie Schaffendas of zo. Nee, we hebben heel duidelijk electorale opmerkingen van Laschet en ook van Merkel gehoord en ook van Macron. Ja, we kunnen niet al die vluchtelingen opnemen. Dat is een heel ander verhaal. Mm. En het logische daarvan, ja, als je dat allemaal niet wil, ja, dan moet je misschien Europees toch ook nog iets daar doen. Hè, of in de regio. Dus het kan allemaal veranderen. Hè?
David, ik las in een stuk op Knak, was dat geloof ik van jou, waarin je erop wees dat juist een van de hoofddoelstellingen van Bidens presidentschap was het de standing van Amerika terugbrengen in de wereld na natuurlijk het presidentschap van Trump. Hoe groot is de schade daarvoor, bijvoorbeeld ook onder Europese bondgenoten na deze chaos?
Wel, ik behoor tot de strekking dat die schade niet te overzien is. Want er is een indirect gevolg natuurlijk. Namelijk dat andere groepen in de wereld, als zij straks keuzes moeten gaan maken, sluiten we bij dat Chinese model aan of dat Westerse model. Ja, ja die hebben nu gezien, die hebben gezien enkele jaren geleden dat de Syrische Koerden door Donald Trump onder de bus zijn geworpen. Ja. En dat nu ook die Afghanen, wat betekent. Betekent een gegeven woord van het Westen, nu weet ik wel. Nation building, dat was niet de originele missie, is het uiteindelijk toch geworden. Lees maar het Afghanistan-rapport van 2009 van de NAVO. Het staat vol nation building. Dat westerse woord betekent eigenlijk heel weinig. En dan ja, bij uitbreiding ja, heeft het Westen toch een enorm gezichtsverlies. Dus eigenlijk Joe Biden, ja, die wilde een coalitie. Het is al meerdere malen in dit programma gezegd. Hè. Die wilde een coalitie van democratische landen gaan bouwen. De topprioriteit was de indamming van China. Ja. Maar China is denk ik de stille winnaar in dit verhaal.
En plus het punt ook dat ze. Ik weet het niet.
Maar wel het punt van. Kijk, China vindt het geweldig als ze kunnen bewijzen dat democratie toch niet zo'n goed idee is en zo. Hè. Kijk nou even naar Kabul, wat een chaos het is geworden. Nee, jongens. Dat model, dan moet je niet achteraan lopen. Kijk maar een beetje naar ons model. Dat is toch beter, levert ook meer groei op. Hè? En zo kan je het ook wel allemaal gaan framen natuurlijk. Wat hebben we daar nou gedaan?
Hè? Tuurlijk, maar dat gaat ook gebeuren. Maar als je het hebt over het Westen. Ik weet niet of je hier nu van het Westen kunt spreken. Amerika wilde dit op deze manier. Die heeft feitelijk ook zijn Europese bondgenoten op een ongehoorde manier geschoffeerd. Ja. Ik bedoel, dit had Trump kunnen doen. Ja. Dit is Trumpiaans.
Trumpiaans.
En het is America first wat hier gebeurd is. Ja, als je nou nog niet begrijpt in Europa dat Amerika's prioriteit. En nogmaals, ik verwijs weer naar die eerste televisiereden hierover van medio augustus. Het heeft ook niet echt in de media gestaan. Maar hij legt een directe link met Rusland en China wat hier gebeurt. Ja. Dus dit is gedeeltelijk ook heel slecht nieuws. Voor de Russen en de Chinezen. Maar het is heel erg slecht nieuws voor de Europeanen, die dus ook voor de bus zijn gegooid hiermee.
Maar er is één ding tegen, Rob. Er is één ding tegen. En dat is, ik ben het helemaal met je eens hoor. Dit is een Europese wake-up call, de zoveelste.
Maar waar ik kan het woord wake-up call niet meer horen.
We
het nou hebben in Europa.
Waar ik me ook voor schaam is voor Europa zelf. Want Ben Wallace, de Britse minister van Defensie, heeft dus een maand geleden wanhopig geprobeerd. Die wist dat het allemaal ging gebeuren. En die wist dat de Amerikanen weg zouden gaan. Dat was al heel duidelijk verteld. Toen heeft hij gebeld, geloof met Merkel en met Macron, te kijken, kunnen we dan zelf nog een paar duizend soldaten om die evacuatie goed te regelen? En dat is totaal mislukt. En dat is Europa ook.
Arend-Jan, dat is een fantastisch punt wat je maakt. Dat is ook zo. Maar hij zei erbij, we hebben de enablers niet. Ja. Dus enablers is een lastig woord voor een bepaalde inlichtingencapaciteit. Ja. Maar je moet ook kunnen commanderen. Je moet gewoon een krijgsmacht moet je gewoon kunnen commanderen. Nou, al die middelen die zijn er niet. Die hebben we niet. En hij zei, wij kunnen het niet omdat de Amerikanen er dan niet meer zijn. Nou, ik vond het geweldig wat daar gebeurde. Want daarmee heeft Wallace, dus de Britse minister van Defensie, in één klap gezegd van. Wij kunnen het ook niet, de Britten. Maar we moeten dat in Europees verband gaan doen. En tegelijkertijd zijn ze uit de Europese Unie gestapt.
Ja.
Dat moet je even realiseren wat daar gebeurd is. En wat de implicaties zijn van Bob Wallace zei. Ja, ik vind het wel fascinerend wat hier aan de hand is. En het is dus ook geen wonder dat Borrell, de vertegenwoordiger van het buitenlandbeleid van de Europese Unie, daar in één klap insprong en zei, nou moeten we een krijgsmacht hebben van 50.000 man hier in Europa.
Ja. Hey, nu we weer helemaal naar Europa gaan, bedenk ik me, ik moet nog eventjes het jingeltje instarten. Dat hoort zo. En daar helemaal niet bij.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is professor David Kriekemans. We praten over de geopolitieke gevolgen van de val van Afghanistan. En we waren al helemaal Europa in afgedwaald, maar ik wilde nog even iets meer over die regio. Want nu de Amerikanen weg zijn, wie gaat dan dat vacuüm opvullen? He, er wordt natuurlijk veel gesproken over Pakistan, dat is de kwade genius. En een soort nexus met China. Mm-hmm. Hoe moeten we dat regionaal gaan zien straks? David?
Wel, Pakistan is denk ik een land dat we vergeten in onze analyse. De Taliban zijn eigenlijk ontstaan in Pakistan. Tijdens die Sovjet-invasie tussen 79 en 89 zijn er heel wat Pashtun-Afghanen gevlucht naar de Pashtun-regio's in Pakistan. Zij kregen daar onderdak, ze kregen eten en ze kregen onderwijs in de madrassas, die Koranscholen, waar de sharia heel centraal staat. Ook nog gefinancierd trouwens door de Arabische landen onder andere. En we vergeten een beetje dat dat er eigenlijk een andere geopolitieke realiteit is op het terrein. Dat is de tribale, maar ook de etnische realiteit. En dus die Pashtun, die leven zowel in het zuiden van Afghanistan, ten zuiden van Kabul, Kandahar, helemaal tot aan Herat, maar ook in de gebergten. Dus het westen van Pakistan. En interessant is dat bij Yalda Hakim op BBC een enige tijd geleden Musharraf, de voormalige Pakistanse generaal trouwens ook en president of premier was het, dat hij zei van ja, eigenlijk wij hebben altijd wel een destabiliseringspolitiek gevoerd en die Taliban eigenlijk ook deels geïnstrumentaliseerd. Dus Pakistan zit daar toch met twee benen in. De veiligheidselite in Pakistan, denk ik, trouwens ook de premier van Pakistan, de huidige premier, heeft zelfs lovende woorden gesproken over die Taliban-overname. Daar waar het ministerie van Buitenlandse Zaken dan weer zich coöperatief opstelt, bijvoorbeeld ten aanzien van de Europese landen, om te evacueren via Islamabad. Dus dat is denk ik een belangrijke. En als cascade, als gevolg daarvan, is natuurlijk India bijzonder ongerust. Want toen de Taliban aan de macht waren tussen 1996 en 2001, waren er ook problemen in Kashmir. En als je de afgelopen week beluistert hoe India daarop reageert, dan zie je vooral in militaire elites een roep om het creëren van een zogenaamd Fort India en het eventueel onderzoeken om de oppositie te ondersteunen. Dus u ziet dat er daar ook regionale machtsstrijd is die ook in Afghanistan gevolgen heeft.
Maar wat zou nou het gevolg zijn? Want kijk, die Taliban, dat is niet een club die zich bezighoudt met het uitvoeren van operaties in het buitenland. Dat is een nogal nationalistische beweging. Het is vrij intern gericht. Ze zitten inderdaad ook aan de andere kant van de grens in Pakistan. Dat heeft natuurlijk gewoon ook historische redenen waarom ze daar zitten. Gedeeltelijk passen ze echt binnen het ultraconservatieve gedachtegoed, met name op het platteland. Ik denk dat als het alleen maar om de Taliban gaat, dan heb je niet zoveel last van hoor. Die komen niet naar buiten, die houden daar de zaak onder controle. Het wordt een land waar je absoluut niet wil leven. Ik bedoel, het is een afgrijzelijk land, maar het levert geen gevaar op. Het levert pas een gevaar op als het weer een vrijplaats gaat worden voor de Al-Qaeda's en de IS'en van deze wereld. En voor de rest, denk ik, het is natuurlijk nooit een gecentraliseerd land geweest. De centrale leiding hield zich eigenlijk alleen maar bezig met het beslechten van conflicten tussen stammen, om het maar even zo te zeggen, en groepen. Dus ik denk dat je niet zoveel last van hebt. Dat wordt het pas als het een vrije plaats wordt voor terroristen.
En de Taliban heeft ook een probleem om het land bij elkaar te houden. De leven dus.
Exact. En Arend Jan, ik denk dat Biden daarop gokt.
Ja.
Kijk, als dit er gebeurt wat ik net heb gezegd. Nou, dan wordt er over een paar maanden gezegd, nou, die Biden heeft gewoon het goede besluit genomen. Want zie je, ik bedoel, ja, het is een land waar je niet wil leven. Het is een verschrikkelijk land. Maar voor de rest, ja, het is geen gevaar voor het buitenland, dus ga maar door.
Zullen we nog even kort naar die zogenaamde wake-up call voor Europa? De wekker gaat alweer. Ja. Worden we nu wakker?
Ja. Ja, ik bedoel, hoeveel wake-up calls willen we nou eigenlijk hebben? Ik bedoel, we hebben jaar in jaar uit hebben we wake-up calls met betrekking tot het Amerikaanse beleid. En de geopolitieke notie die hierachter zit is natuurlijk gigantisch groot. Ik bedoel, als we het nou nog niet weten, wanneer weten we het dan wel, zou ik zo zeggen.
David, ben jij daar optimistisch over?
Ik deel de mening van Rob natuurlijk. En trouwens ook onder specialisten. Ik zat het afgelopen jaar in het heet dan heel mooi strategisch comité van de minister van Defensie. Maar dan zag ik toch dat er ook onder specialisten toch enorm veel meningsverschillen zijn. En ja, dat de meesten onder hen toch alles onder die NAVO-koepel wilden plaatsen. Ja. Terwijl ik toch zoiets had van, we hebben eigenlijk een Europese verzekeringspolis nodig. En je moet eigenlijk ook de planningscapaciteit opbouwen. Je moet de capaciteiten opbouwen, wat Rob eerder zei, de enablers. Maar Europa heeft ook een strategische cultuur nodig. En ik vrees een beetje dat we eigenlijk, ja, die wake-up calls zijn wel handig, maar ja, dat vergt toch wel enige jaren vooraleer die Europese landen terug in staat zijn om samen strategisch te denken. En er is een grote kloof tussen de Centraal- en Oost-Europese landen en de West-Europese landen in deze. Dus misschien verbrokkelt uiteindelijk die Unie wel door allerlei andere toekomstige crisissen. En moeten we eerder naar een kern-Europa-scenario denken. En ik denk dat we maar een beperkte window of opportunity hebben om dat te ontwikkelen voor er nog grotere ongelukken gebeuren.
We hebben natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis op dat gebied. Realiseer je dat in 20 jaar geleden hadden we diezelfde discussie.
Ja.
Hè? En dan wordt het heel technisch, dat zal ik niet worden. Maar toen hadden we de Berlijn Plus arrangementen. Waarbij de Europese Unie gebruik kon maken van de NAVO. Realiseer je dat wij in bijna 20 jaar geleden een enorme discussie hadden over de zogenaamde Helsinki Headline Goal. Waarbij, interessant genoeg, de doelstelling was om een Europese krijgsmacht te maken van 60.000 man. Dat is ongeveer precies hetzelfde wat Borrell nu voorstelt. Het is er allemaal. Morgen kun je het doen. Wat zeg ik? Je kunt het gewoon nu doen. Op dit moment. Als iemand nu op fluitje blaast, dan heb je gewoon dat. Omdat het allemaal nationale eenheden zijn. En die breng je gewoon onder een Europees commando. Dat is geen enkel probleem. Dat is dezelfde arrangementen als binnen NAVO. Het enige wat we missen, dat zijn die enablers. We hebben geen satellieten. Althans, we hebben geen spionagesatellieten. We hebben geen satellieten voor commandovoering. We missen drones. We missen transportcapaciteit. Gewoon al die basale dingen om een operatie te kunnen doen, die hebben we niet. En daar zit het hele punt in. En ik vind dus dat de Europese Unie heeft 5 miljard gestopt in een defensiefonds. Er is een permanente samenwerking, PESCO-projecten, om de Europese capaciteiten te verbeteren. Je moet volop inzetten in de enablers. Dat is wat je moet doen. Als je dat doet, kun je binnen nu en een paar jaar kun je dat gewoon doen. Maar je loopt aan, en ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, je loopt gewoon aan tegen een ideologische discussie. Moet het de NAVO worden of moet het de Europese Unie worden? Het is gewoon pure ideologie die echt elke discussie kapot maakt.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekestein@dewijk.nl. We beginnen met de vraag van de stofzuiger. Blijkbaar, zegt de stofzuiger, waren de inlichtingendiensten goed op de hoogte van de aankomende aanslag op de luchthaven in Kabul donderdagmiddag. Hoe kan het dat ze de snelle opmars van de Taliban dan niet zagen aankomen?
Ja, ik vind dat echt een goede vraag hoor.
Ja.
Volgens mij is hij wel gezien. Kijk, ik herinner me nog, volgens mij heb ik het ook in dit programma gezegd. Toen ik in Moskou was, 2 maanden geleden of zo, toen was Karzai daar. En Karzai die voorspelde dit scenario. En die zei van, als de Amerikanen weg zijn, dan flikkert de boel, dat zijn mijn woorden dan, helemaal in elkaar. En dat komt omdat de Amerikanen de enablers eruit trekken. He, dus er zijn 300.000 man, die politie, leger in Afghanistan, die kunnen dus alleen maar optreden als ze die enablers hebben. En die hebben ze niet. Dus ze kunnen hartstikke goed vechten. Ik bedoel, dat blijkt ook wel uit de 10.000 doden die zijn gevallen aan hun kant. Dat is allemaal het punt niet. Maar op het moment dat je die enablers eruit trekt, dan klapt het in elkaar. Dan kun je net zo goed naar huis gaan. Nou, dat is wat Karzai toen zei. En die zei, en daarom moeten de Amerikanen blijven. Want we zijn dan niet in staat om zonder de Amerikanen die krijgsmacht tot een effectieve macht om te brengen. Macht in te zetten. Als je kijkt naar de inlichtingrapporten van juli, toen werd het ook voorspeld, ook door de Amerikanen.
Ja.
Ik denk dat Biden hier gewoon ons een rat voor ogen heeft gedragen. En dat neem ik hem zeer kwalijk dat gebeurd is. Ik bedoel, dat had ik niet verwacht van een man als Biden, eerlijk gezegd.
Hij heeft letterlijk gezegd van Kissinger kwam er ook mee weg in Saigon. Ja? Het is echt heel kwaad wat hier gebeurt. Hij werd inderdaad, in juli werd er gewoon gezegd tegen hem, dit gaat niet goed, dit gaat snel vallen. Ja. En dat heeft hij voor zich gehouden naar Europa toe. Hij heeft helemaal niks gedaan.
Hij wist dat gewoon. Hè? Hij wist dat absoluut. En het is survival. Een stuk in survival van anderhalve maand geleden. Van Anthony Leven. Heeft precies ook dit scenario voorspeld. Die zei van die mensen gooien hun wapens weg. En die gaan op in de massa. Dat is precies wat er gebeurd is. Is niet de eerste keer. Dat is ook gebeurd 2003. Amerikaanse interventie in Irak. Hè, ja. Toen hebben we precies hetzelfde gezien. In één klap was gewoon dat leger verdwenen.
Ja, we hebben daar een heel mooi concept voor in de psychologische benadering van de foreign policy analysis, de analyse van het buitenlands beleid, namelijk bewuste misperceptie. Dat is wat Joe Biden heeft gedaan. Hij had een ideologische doelstelling. Hij wilde die absoluut bereiken. De inlichtingendiensten die mogen dan zoveel rapporten schrijven. Joe Biden legt die gewoon naast zich neer en maakt de calculatie op basis van binnenlandse politiek dat hem dat goed zou uitkomen. Ja. En dat de gevolgen die eventueel bij de geallieerden of lokaal daar zouden zijn, dat dit wel gemanaged kon worden. Maar ja, heeft het de exit zelf niet gemanaged? En dan krijg je dit fiasco natuurlijk.
En vergeet ook niet dat Biden...
Onvoorstelbaar. Ja. Arend-Jan, hoe verklaar je dit nou? Want ik bedoel, het is toch een redelijke man, lijkt het.
Mijn verklaring
maar
is
wat
dit.
Wat hij nu doet, lijkt heel erg op Trump. Ik bedoel, het is gewoon Trumpiaans. Hoe duid jij dat nou?
Onder Obama, hij was vicepresident, Biden, was hij de absolute leider van de school. We moeten daar weg. We moeten daar weg. Het gaat niet goed. Hij had ook ruzie met generaal Jones en al dat soort dingen. En ik denk dus dat hij... Kijk, luister, hij heeft nu de macht. Hij is nu de president van Amerika. Zijn grote droom is nu uitgekomen. Hij kan dit ook doen. En hij kent... Hij kent de wereld als geen ander. En hier komt gewoon ook de arrogantie van de macht. Hij kon dit doen. Hij vond ook... Weet je, hij zei ook letterlijk van... Jongens, ik begrijp jullie bezwaar allemaal waar. Maar als ik het over 5 jaar doe, hè, dan heb ik hetzelfde probleem. Evacuatie is altijd onelegant. Dat is natuurlijk maar dat is waar. Maar de manier waarop het nu gebeurt is dat je eerst de Amerikaanse troepen weg had. En dan was het even, is natuurlijk belachelijk. Hè? Dus daar zijn enorme fouten gemaakt. Maar ik denk dus dat hij echt al heel lang vindt dat het een grote deconfiture is waar je gewoon moet wegrennen.
Over de mogelijke politieke gevolgen vraag van Laurens. Die vraagt, is dit het Benghazi-moment van Biden?
Bij Benghazi was het dus zo. Dat is ontzettend interessant.
De ambassadeur vermoord. Ja, dat ambassadeur is vermoord. Clinton uiteindelijk eindeloos...
En dan probeerden dus de Republikeinen probeerden heel erg te zeggen van... jullie hebben niks gedaan en zo. Het was politiek speelde dat enorm op. Terwijl er ook... het was niet zo makkelijk om Benghazi te voorkomen. Uiteindelijk hebben we voorkomen dat Benghazi in zijn geheel gebombardeerd werd. Maar goed, vervolgens hebben wij toen alle fouten gemaakt in Libië die je kon maken door weer weg te rennen. Nu hebben we een enorme puin in Libië.
Ja, het kan nog erger hoor, want er zijn nog altijd Amerikanen die in Afghanistan aanwezig zijn. Er is een vereniging van veteranen, No One Left Behind, en die hadden al een lijst van 86.000 Afghanen die voor de VS hadden gewerkt. Die hadden die klaar met adressen enzovoort. Die zijn naar de Biden-administratie gestapt en Biden heeft dat gewoon naast zich neergelegd. Ja, want die zeiden we moeten maanden op voorhand beginnen met dat proces. Dus dat is toch wel heel opmerkelijk. Misschien speelt de leeftijd van de man ook nog wel een rol dat je ja, nieuwe elementen wat minder meeneemt en koppig gewoon doorzet op uw doel. Ja.
Fred Zengers vraagt, veel analisten leggen het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan uit als een slecht signaal aan de bondgenoten in de Indo-Pacific. Die zijn misschien wel verbouwereerd over de chaotische manier waarop, maar ze moeten toch een gat in de lucht springen dat de VS dit hoofdstuk eindelijk afsluiten.
Ja, nou ja, dat is feitelijk wat ik ook heb gezegd. De Russen en de Chinezen die zeggen van, nu zie je wel. En Xi heeft al gezegd, de doodsklok voor het Westen heeft geklonken. Ik ben daar niet mee eens. Ik denk dat je ziet, dit is onvermijdelijk het gevolg van de grote geopolitieke veranderingen die er zijn geweest. Dit is een laatste soort operatie die nog mogelijk was onder het oude tijdsgewricht. Voor dit soort operaties krijg je nooit meer het groene licht binnen de VN-veiligheidsraad, om maar eens wat te noemen. De Chinezen en de Russen zullen dit blokkeren. Dus wat je ziet, en dat zien we al een hele tijd gebeuren, is dat als er militaire operaties zijn, dan wordt dat keihard gekoppeld aan je vitale belangen die op het spel staan. En dat was in Afghanistan feitelijk niet meer het geval voor de Amerikanen. Dus het is een vrij logische ontwikkeling, dit. En dat is op zich is dat slecht nieuws voor de Russen en de Chinezen. Omdat ja, daarmee de Amerikanen gewoon veel meer tijd, geld, mogelijkheden hebben om zich te concentreren op die nieuwe competitie tussen de grootmachten. Dat is hoe ik het zie. En ik heb tot nu toe nog geen overtuigende argumenten gehoord dat dat anders zou moeten zijn. En dat is ook precies wat Biden heeft gezegd en wat hij ziet.
Maar het kan ook leiden tot nog meer Amerikaanse terugtrekking. Het kan ook leiden tot de gedachte van, nou, dit soort missies moet je natuurlijk gewoon helemaal niet doen. Dat kan leiden tot bezuiniging op krijgsmacht of lees niet meer Europees geld naartoe. We hebben al zo weinig, maar dan dat ook niet. En dan komen we in een wereld waar ik me ook ongelukkig in voel. Omdat het namelijk, als je intervient, you are doomed. If you don't intervene, it doesn't bring your paradise. Hè? Denk dus,
nee, maar je gaat terug naar de Koude Oorlog, Arend-Jan. Ik bedoel, collectieve defensie wordt weer belangrijker. En die wordt nu. En de NAVO, het bestaansrecht van de NAVO gaat nu gekoppeld worden. Niet aan Afghanistan, maar aan de bereidheid van de Europeanen of ze iets willen doen met de Amerikanen in Azië. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Dat kan bijna niet anders.
Ja. Herman van Eimeren. Sorry, David.
Ja, langs de andere zijde, ja, nog een ander gevolg is natuurlijk, is dat vooral Eurazië geopolitiek gaat herconfigureren natuurlijk. Mm-hmm. En dat is denk ik op de langere termijn slecht nieuws voor de Europeanen.
Ja. En voor de Russen en voor de Chinezen.
Juist.
Want die moet, nou niet voor de Europeanen, denk ik, voor de Amerikanen, maar met name voor de Chinezen en voor de Russen. Want het is hun regio, het is hun achtertuin. Zij moeten er orde op zaken stellen. Europeanen, wat maakt dat ons nou eigenlijk uit? Ik bedoel, hier komen we wel overeen, als ik het even heel cru mag zeggen. Maar ik bedoel, wat zijn nou de echte belangen die voor ons op het spel staan in Afghanistan? Nou,
ja, dat wordt gezegd natuurlijk.
Niet zoveel,
op de kortere termijn. Op de korte termijn deel ik jouw mening. Maar op de langere termijn, ja, natuurlijk, als die relatie met de Verenigde Staten losser wordt of onder druk komt te staan, ja, dan zullen wij ook moeten een balanspolitiek voeren, denk ik ook, met Rusland en China.
Exact.
Nou, dat gebeurt al, alleen niet militair, maar dat gaat via Europa als regelsupermacht. Die politiek is er wel. Die wordt ook gevoerd. Dus Europa ook, de Europese Unie, laten we zeggen, de Commissie is daar buitengewoon bedreven in. Maar dat is niet militair. En de vraag is of dat ook moet. Mm-hmm. Dat is echt een fundamentele vraag.
En nog eens een vreemde opmerking. Daar hou ik van. In Afghanistan hebben we dus Amerikanen gesteund. En eigenlijk is nu alles mislukt daar. Hè? Zowel de nation building als het militaire ops. Gewoon mislukt. Moeten we eerlijk toegeven, toch? Nou, nu gaan we dus, dat willen veel mensen, dan gaan we dus Amerika steunen in de Zuid-Chinese Zee. Stel je voor dat we daar ook onder Amerikaanse condities in een oorlog verzeild te raken die niet zo heel veel zin heeft. Krijgen we dan een
heel, goed punt, Arjan. Dat gaan we dus ook niet doen. Nee. Ik denk dat de Europeanen zich niet laten verleiden tot dat soort avonturen. Tot nieuwe avonturen met de Amerikanen in de Zuid-Chinese Zee. Ondanks dat er een Nederlands fregat naartoe is met de Queen Elizabeth, het nieuwe pronkjuweel van de Britten. Dat gaan we denk ik niet doen. Nou, dat betekent dus gewoon het einde van de NAVO. Zo simpel is dat.
Zo is het. Wat een interessante podcast.
Nog een vraag van Parasipridox. Die zegt: na het échec van Srebrenica en de demaskee in Afghanistan moeten we onze bijdrage aan interventies opschorten totdat er een Europese samenwerking is dat over de middelen beschikt om deze te ondersteunen.
Ja, we houden gewoon op met die interventies. Dat doen we niet meer. We krijgen geen mandaten meer voor. Voor Nederland is het altijd een mandaat ontzettend belangrijk. Dat je dat hebt, want er moet een juridische onderbouwing voor zijn. Nee, het enige wat je nog kan gaan... Nee, je krijgt een scheidslijn tussen harde interventies als je belangen op het spel staan, een collectieve defensie tegen een grote boze vijand, en relatief simpele vredesoperaties onder VN-mandaat. Dat is wat je gaat krijgen. En dat doen de Chinezen ook aan mee. Dat zijn inmiddels de grootste leveranciers van peacekeepers in de wereld. Je krijgt een polarisatie wat betreft het soort inzet.
Ja.
Dit is ook het failliet van de top-down militaire inzet. Hè. Eerder is al Libië aangehaald, onder andere Irak, Afghanistan. Ik denk dat wij ook een ten gronde debat moeten voeren over enerzijds de verhouding tussen die top-down militaire interventies en eerder de bottom-up nation building. Maar waarschijnlijk voor Europa is het veel verstandiger om veel meer in te zetten op het geo-economische en te proberen die hefbomen te gebruiken om bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeldje, Tunesië, waar het allemaal begonnen is met de Arabische lente, dat toch nog altijd een zeer pril experiment is, om die dan te ondersteunen en dat dan als een positief proces te zien waar ook andere landen of groepen zich aan kunnen inspireren.
Volgens mij moeten we afronden. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Waarin we volgens mij het failliet aankondigden van de NAVO, van militaire interventies. Oh ja, en van Afghanistan. Geen slechte score voor de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan David Kriekemans. En tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.